Gemeente, de schriftlezing voor vanavond is uit 1 Koningen 3. 1 Koningen 3 vanaf het derde vers tot en met vers 15 is de lezing uit Gods woord.
En Salomo had de Heere lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Alleen offerde hij en rookte op de hoogte. En de koning ging naar Gibeon om aldaar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts. En God zei: begeer wat ik u geven zal. En Salomo zei: gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon als te deze dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet kan geteld nog gerekend worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zei tot hem: daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor u vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel van uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerechtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven, bij de rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op en zie, het was een droom. En hij kwam te Jeruzalem en stond voor de ark des verbonds des Heren en offerde brandoffers en bereidde dankoffers en maakte een maaltijd voor al zijn knechten.
De tekst voor de prediking, gemeente, is uit het gelezen schriftgedeelte. 1 Koningen 3 vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts en God zeide: begeer wat ik u geven zal. En dan het antwoord lezen we onder andere in vers 9. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Gemeente, hebben we dit laatste vers ook met ons hart meegezongen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dat is dan mijn vurig zielsverlangen. Uw getuigenis alleen. Kunnen we er ja op zeggen? Nou ja, dat is nogal wat, zegt iemand. Want dat is nogal exclusief gesproken. Inderdaad. Iemand als David in zijn leven zou er echt amen op kunnen hebben gezegd. Want we lezen van David in Psalm 27, waar we in het begin van de dienst van gezongen hebben, dat hij zegt in vers 4, onberijmd: één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens in het huis des Heeren mocht wonen, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding van de Heren begeert. En wat we vanavond overdenken, gemeente, zo kunnen we het lezen, de vraag die tot Salomo komt, dat het vooral één ding is dat hij mag onder woorden brengen wat hij begeert. Wat zal dat zijn? Het is een luisterend hart. Thema van de prediking: Salomo vraagt de Heere om een luisterend hart. Drie gedachten: in de eerste plaats wanneer hij dat vraagt, de tweede plaats wat hij ermee vraagt en in de derde plaats welk antwoord hij krijgt. Salomo vraagt de Heere om een luisterend, een opmerkzaam hart. Wanneer hij dat vraagt, als hij aan het offeren is geweest bij Gibeon, wat hij ermee vraagt, verstandig hart om te onderscheiden tussen goed en kwaad, en welk antwoord hij van de Heere krijgt, zoals we dat lezen in vers 12 en verder. Wanneer hij dat vraagt. Vader David is gestorven. Daar vertelt het vorige hoofdstuk van. Begraven in de stad Davids, in Jeruzalem, zijn stad. David heeft 40 jaren geregeerd. En de laatste tijd heeft hij veel met zijn zoon, met zijn opvolger Salomo gesproken. En heeft veel betekend, ook al voor de uitvoering van de taken die op de schouders van Salomo zouden komen te rusten. En u weet, dat is onder andere de tempelbouw. David, naar zijn begeerte, had hij het graag gedaan, de Heer een huis bouwen in Jeruzalem. Daarom was alleen nog maar een tent. Hij wilde, nadat hij voor zichzelf ook een huis had gebouwd, voor de Heer een huis bouwen, waar de Heer en zijn volk zouden samenkomen. Maar hij mocht dat niet doen. De profeet is hem verschenen en heeft hem gezegd waarom hij dat niet mocht. Hij was een man die de oorlogen des Heren heeft gestreden en zo tot zegen is geweest voor het volk. Maar de bouw van een tempel, dat past meer in een periode van rust en van vrede. In de tijd van zijn opvolger, van Salomo, wiens naam betekent vredekoning, vredevorst. Daar in die tijd zal het plaatsvinden dat de Heere een huis gebouwd wordt. Evenwel is David met de voorbereiding intensief bezig geweest. Schatten aan goud, aan zilver, aan hout en kostelijk gesteente heeft hij verzameld, heeft hij klaargelegd voor het gebruik dan wanneer Salomo zal beginnen met de tempelbouw. Salomo. Bijzonder kind. Het eerste kind van Batseba en David hadden ze aan de Heere moeten afstaan. Maar de Heere wilde hen gedenken. Een tweede kind geven. Jedidja, beminde des Heeren. Salomo. We lezen hier heel veel mooie dingen, gemeente van Salomo. We zullen ze nagaan. En dan kunnen we tegelijkertijd denken, ja, maar hoe is het afgelopen met het leven van Salomo en hoe heeft zich dat eerst ontwikkeld? Dat mogen we inderdaad in ons achterhoofd hebben, maar laat het niet voorop staan. Laten we luisteren naar de woorden die hij spreekt en het gesprek, om dat zo te zeggen, wat we hier lezen. Salomo is gegaan naar de hoogte van Gibeon. En ook dat kan ons gelijk al tot een vraag stellen, want we lezen het in het tweede vers, dat alleenlijk het volk op de hoogte nog offerde. Van David lezen we niet dat hij dat heeft gedaan. En nu gaat Salomo dat wel doen. Is dat niet eigenwijs? Is dat niet iets waarin je al misschien kunt zien dat er toch, dat, ja, ondanks dat het er staat dat hij de Heere lief heeft, maar dat er toch al iets van meet af aan in zit bij hem, dat hij, mag ik het zo zeggen, de Heere gaat dienen met een gedeeld hart? Dat zouden we misschien op het eerste ogenblik zo zeggen, maar toch is dat niet zo. We lezen in de kanttekening dat het naar het algemene misbruik is van die tijd, dat mensen op hoogten offerden. En we weten dat het offeren aan afgoden door de Heere sterk veroordeeld werd. En dat gebeurde meestal op hoogten, een heuvelachtige verhoging. Of in de bossen. Maar we kunnen uit dit gedeelte niet opmaken dat Salomo aan afgoden offert. Verre van dien. De hoogte van Gibeon is ook maar niet zomaar één van de hoogten. Het is een bijzondere hoogte. Een hele grote, een uitgestrekte plaats. Waar veel mensen tegelijkertijd kunnen zijn. En waar veel offers tegelijkertijd gebracht kunnen worden. Bovendien, daar waren ook de restanten van het eerste gebouw dat de Heere uitdrukkelijk had bevolen om te maken nog tijdens de woestijnreis, namelijk van de tabernakel. Daar stond het koperen altaar, maar het werd niet meer als zodanig gebruikt. Het brandofferaltaar dat Bezaliel nog gemaakt had. En als we dat bezien, dan komt het toch wel in een wat ander licht te staan. Juist dat zoekt Salomo op. En we zien daarin iets van zijn grote achting ook voor de dienst van de Heere die hij zelf heeft ingesteld tijdens de vorming al van het volk Israël in de woestijn op weg naar het beloofde land. En we zien daar ook iets van de liefde in zijn hart jegens de dienst van de Heer. Een plaats om samen te komen met God. Een plaats van eerbied. En dan denkend aan datgene wat er nog is als restanten van de tabernakel. Wie heeft die gebruikt? De priesters, Aaron en Mozes was daar vaak aanwezig. Het is de dienst vanuit het verleden. Ongetwijfeld, gemeente, heeft zijn vader David aan het einde van zijn leven ook gesproken over hoe de tempel er naar zijn gedachten toch uit zou moeten zien. Wat er toch in ieder geval zou moeten plaatsvinden. En Salomo heeft dat in zich opgenomen. Het is niet zo dat hij een eigenwillige godsdienst wil gaan tot stand doen komen als hij de tempel zal gaan bouwen in plaats van zijn vader David. Bovendien, we lezen het ook letterlijk. Salomo had de Heere lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. We weten ook dat vader David daar vaak op gewezen heeft. Dat hij moest wandelen, blijven wandelen, gaan in de geboden van de Heere. En in vers 14 lezen we het ook dat de Heere dat ook nog een keer apart zegt tegen Salomo. Nadat hij hem geantwoord heeft op zijn vraag. Zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden. Gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. Salomo gaat een groot offer brengen. 1000 brandoffers lezen we. Dat is een menigte dieren. Daar zal een menigte mensen ook aan geholpen hebben om dat te doen. Dat zal ook veel tijd gekost hebben. 1 brandoffer, 10, 9, ook niet en geen 100, maar 1000 dieren offeren. Kunnen we ons dat een klein beetje indenken? Als je als nieuwe vorst brandoffers bracht, dan sprak je daarmee uit in de tijd van het Oude Testament dat je je volkomen en onvoorwaardelijk aan de Heere wilde toewijden met je leven. En als die offers zijn gebracht, gemeente, dan legt Salomo zich te slapen. En in die nacht verschijnt de Heere aan hem in een droom. Toen een van de middelen van de Heere waarmee hij zich bekend maakte, zich openbaarde. Een buitengewone droom is het, waarin de Heere hem een vraag stelt. Begeer wat ik u geven zal. En dat is blijkens het vervolg, maar één ding wat hij moet begeren, wat hij mag begeren. Eén ding. Zoals zijn vader David in Psalm 27 getuigde. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Wat zal hij vragen? Ik zie ook al kinderen in de kerk. Als je jarig was, je vader en je moeder vroeg het aan je. Jo, volgende week hoop je 8 te worden. Of 10 of een andere leeftijd. Heb je er al over nagedacht wat je wil hebben? Misschien heb je wat dingetjes op papier gezet. Maar stel dat ze nu eens zeggen, jij mag maar één ding vragen. Ja, dan moet je een keuze maken, hè? En dan moet je bepaalde dingen laten vallen. En dan moet je heel goed nagaan wat nu het belangrijkste is wat je vragen wilt, wat je krijgen wilt. Wat gaat Salomo vragen? Ja, we weten het niet, een groot koninkrijk in de eerste plaats. En we weten het, hij vraagt ook niet in de eerste plaats om heel veel rijkdom. Of dat hij als persoon heel bekend zal worden. Dat alle mensen over hem zullen spreken. En u en jij, als de Heer vanavond aan u of aan jou zou vragen, op dit moment, wat wil je nou van mij hebben? Eén ding, geen twee. Wat zou je zeggen? Waar ga je vanavond om bidden? Waar heb je gisteren om gebeden? Wat was het belangrijkste? Maar misschien dat hele lijstje wel dat je noemde. Eén ding. Wat overheerst in ons leven? Waar ben je het meeste van vervuld? We staan een beetje aan de eind augustus, bijna september. Nieuwe schooljaar. Dit is geen opening van een schooljaar natuurlijk, maar toch. Een nieuwe tijd ligt voor je, vakantie achter de rug. Wat wil je? Nou, dat het goed gaat natuurlijk. En dat je zonder problemen dat jaar doorkomt. We kunnen vele wensen hebben. En dat mag ook wel. Maar wat is het eerste? Als je 18 jaar bent of 20 jaar bent. En je ziet dat je vrienden of vriendinnen, dat die verkering hebben. Of misschien dat ze gaan trouwen. Maar jij bent nog vrijgezel. Vrijgezel. Dan is het toch logisch dat het eerste zou zijn dat je zegt verkering. En niet misschien. Of mag je zeggen dat dat toch wel het eerste is. Bekering. Gemeente Salomo mag zijn begeerte aan de Heere bekend maken. Dat mogen wij ook. Voor Gods aangezicht komen we in de kerk. En voor Gods aangezicht kom je ook als je de dag afsluit. De dag begint op je knieën, het gebed. En dan mag je ook veel meer bidden dan één ding. En ook al veel meer dingen denken om te danken dan één ding. Nemen we tijd voor het gebed. Hoe is het met ons bidden? en met ons begeren. Dus we leven te midden van een tijd waarin we moeten presteren. Middelbare leeftijd, carrière. Als je een huis wilt hebben, een groter huis wilt kopen, kunnen die dingen een aandacht hebben, nietwaar? Maar wat is nou het eerste, gemeente? Begeer wat ik u geven zal. Mag Salomo dan zomaar iets zeggen? Begeer wat ik u geven zal. En heeft de Heer Jezus het ook niet gezegd? Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Nee, dat is niet een automatisme van gebed en verhoring. Maar Johannes schrijft wel in zijn brief van de kinderen Gods dat ze vrijmoedigheid tot God hebben, dat zo ze iets bidden naar zijn wil, hij hen verhoort. Zegt, dat kan ook een punt zijn, hè? Dat je dat bidt. Heere, leer mij bidden naar uw wil. Of niet? Dat je erachter komt, dat je altijd wel veel verlangens hebt en die op zichzelf misschien helemaal niet verkeerd zijn, maar dat dat toch niet echt een invulling is van het bidden naar Gods wil. Overeenkomstig zijn wil. We mogen bidden. Ja, daarom ook, wat van Salomo te lezen is, dat hij de Heere lief heeft. Dat is nodig, om dat te bidden en dat te begeren, wat hij als eerste noemt. En daarom, hoe is het in ons hart? Hebben we hem lief? Zoeken we hem? Tweede punt, gemeente. Salomo vraagt de Heere om een luisterend hart. Wat hij daarmee vraagt. En als we daarover na gaan denken, dan valt het zo op dat hij, voordat hij zijn wens onder woorden brengt, dat hij spreekt over zijn vader. Ik vind dat heel bijzonder in deze geschiedenis. We lezen dan eigenlijk direct na vers 5, begeer wat ik u geven zal. Salomo zegt dan: gij, Heere, hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid. Heere, wat hebt u veel gedaan bij mijn vader? Hij wijst eerst op zijn vader. Bijzonder, gemeen. In oprechtheid des harten met u geleefd. Weet Salomo dan niet van de zonden, van die zwarte bladzijden in het leven van David? Jawel. Maar ik meen dat ook de kanttekeningen zeggen, daar legt hij als het ware een sluier over. Dat was er zeker in het leven van zijn vader. Hij heeft dit als jongen gezien. Hij heeft dit als opgroeiende man gezien. Dat David in oprechtheid van zijn hart met de Heere leefde. Dat kun je zien bij je vader of je moeder. Of dat die het menen. Ja, daar kun je ook wel in vergissen. Maar Salomo heeft het goed gezien, gemeente. En hij looft niet David zijn vader, maar de Heere, als hij zegt, en gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden. U hebt dat aan hem gegeven, dat gij hem gegeven hebt een zoon. De eerste is weggenomen en nu die tweede, dat ben ik, Salomo, mag zitten op zijn troon als te deze dagen. Salomo heeft diep respect voor de heilige, de hoge God, die zo genadig met zijn vader is omgegaan, dat de man toen koning mocht blijven. En dat zijn koningschap niet is van hem weggerukt, net als toen bij de vorige koning, bij koning Saul. God heeft aan zijn verbond gedacht. Heere, u bent een God van uw woord, van uw belofte. En zo bent u goed geweest voor mijn vader David. Nu dan, Heere mijn God, ge hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Nou, zegt iemand, hij drukt zich nogal sterk uit. Hij zal dan niet meer een kleuter geweest zijn. Nee, zeker niet. Ik denk er zeker dat een jaar of 20 geweest zal zijn als dit gebeurt. Maar het tekent zichzelf wel in de juiste positie. Een kleine jongen. Niet meer dan dat. Kleine jongen. En ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Ik weet er niet aan te beginnen. Ik ben al wel tot koning gekroond. We lezen daar later van. En ook in de kronieken. Maar hoe moet dat? Want de taak die op mijn schouders ligt is groot en zwaar. Salomo gemeente heeft een gering besef. Heeft een nederig besef van zichzelf. Van zijn geringheid. Van zijn eigen ongeschiktheid. Van zijn eigen onvolwassenheid. Zijn eigen beperktheid. Zijn gebrek aan wijsheid. Ik weet niet uit te gaan of in te gaan. En straks moet ik spreken als koning, als rechter. Zeggen wat goed is en wat kwaad. Hoe zal ik dat kunnen? Wat zien we hier, gemeente? Een nietig mens. Zoals Calvijn dat zegt, uit het stof verrezen met een hoge opdracht. Een grote taak op zijn schouders gelegd. En die kleine jongen, die voelt zich daar niet toe bekwaam. Nu worden we niet allemaal koning. En ook niet allemaal ambtsdrager in de kerk. En nu hebben we niet allemaal een ambt ook in de samenleving. Maar als u met oprecht een christen bent, bent u ook een ambtsdrager. Het ambt aller gelovigen. En als je 20 bent of 22 en je bent in verwachting, dan komt er een grote verantwoordelijkheid op je als God het geeft en de baby mag geboren worden. Dan krijg je echt een ander leven. Ben je daartoe bekwaam? Wie kan dat? In een tijd als deze, waarin de seculariteit zo sterk opdringt. Kinderen godzalig opvoeden. Wie ben je zelf? Zul je een voorbeeld geven? Ik hoop dat we daar dan ook iets van beseffen, gemeente. Niet alleen van de grote opdracht en de verantwoordelijkheid. Maar ook van, Heere, ik kan dat niet. O, weest u mijn hulp. Heere, geeft u wat ik nodig heb. Ja, ook als je aan een nieuw schooljaar begonnen bent. Ook als je voor de klas staat. Ook als je ambtsdrager bent in de kerk. En weet dat je straks op huis bezoeken moet. Ook, we zouden meer voorbeelden kunnen noemen, gemeente. Vertaal het ook maar naar uzelf toe. Wie is bekwaam om staande te blijven? Zoals we dat zingen met de morgenzang. In een tijd van veel verzoeking en van veel strijd. Wie kan aan het einde van de dag zeggen dat hij echt goed en verantwoord met zijn smartphone is omgegaan? En daar niet te veel tijd aan besteed heeft? Of zulke dingen meer? Wie kan zeggen dat hij de weg van de Heere in alle opzichten nawandelt. Ja, maar dat deed David ook niet. En dat deed Salomo ook niet. Dat is waar, maar dat is geen goedkeuring of geen toezegging dat u het dan ook niet hoeft te doen. Of dat aan u en aan jouw adres ook niet deze geweldige opdracht staat. Juist door het zien op de opdrachten van de taak, maar ook de onbekwaamheid, moet je je tot de Heere wenden. Heere, geef me zulk een hart waarin dat ligt, dat ik u lief heb en dat ik niet anders wil dan in uw wegen wandelen. Of met de woorden zoals Salomo dat zegt, geef uw knecht een verstandig hart. Een verstandig hart om uw volk te richten, hij als koning. En dat hij verstandelijk kan onderscheiden tussen goed en kwaad, op een goede wijze recht spreken. Een verstandig hart, gemeente, dat is een opmerkzaam hart. En daarom een luisterend hart. Een hart met oren. Een hart, een ziel die zich neigt naar wat de Heere zeggen wil. Wat de Heere te zeggen heeft, maar die ook opmerkzaam is op het spreken van God in het leven. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Bidt u zo wel eens? Dat je nog even in de gebedshouding blijft als je je vraag aan de Heere gesteld hebt. Luistert naar zijn stem. Of ook overdag heb je die instelling dat ja, je opmerkzaam bent welke woorden uit de Heilige Schrift of uit de psalmversen er in je gedachten komen. Zeker in het verleden onderscheiden we wel van voorkomen. Met voorkomende waarheden of indalende waarheden. Als we bijbels leven, dan kunnen er allerlei woorden zo, of gedachten of psalmregels, dat zo voor de aandacht komen, die ook weer wat vervluchtigen. Maar als je een bijzondere vraag aan de Heere stelt, ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Heere, wijst u de weg, geeft u antwoord. Op de manier zoals u dat wilt doen. En als je zulk een hart niet hebt, bid dan om een luisterend hart. Dat is ook een hart dat niet afgaat bij het eigen denken. Ja, zeker wel wordt dan ook het eigen denken ingezet. Maar toch, nee, dan vraag je de Heere bij wijze van spreken niet alleen nog om even een goedkeuring als je dingen hebt besloten of als je dingen hebt van belang hebt gekozen. Maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Salomo was verlegen om wijsheid. Wijsheid om te regeren als koning natuurlijk en ook als rechter. En als we hier lezen van wijsheid, gemeente en verstand, dan gaat het hier niet om een hoog IQ. Dan gaat het hier niet om hoge intellectuele gaven. Maar dan gaat het hier ook niet om een diepzinnige theorie of zo. Maar dan gaat het om de Bijbelse wijsheid, de chokma, de levenswijsheid. De praktische levenswijsheid voor elke dag van het leven. Niet de abstracte en de verheven wijsheid, de filosofie van de Grieken bijvoorbeeld, maar hoe je in elke dag van het leven moet staan, moet handelen, mensen moet ontmoeten, je kinderen opvoeden, dingen moet kiezen, wat je wel en niet doet. Wat je wel en niet toelaat in je huis, in je gezin. Een wijsheid die zo van groot belang is, dat Salomo er later van zegt in de spreuken, wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag is met haar niet te vergelijken. Het is beter om wijsheid te verkrijgen dan om uitgegraven goud en uitnemender of andere dingen te ontvangen. Wijsheid is een grote gave, gemeente. En het is een grote zonde als je op eigen wijsheid trots bent. Wijsheid hebben we nodig. De Heer Jezus spreekt ervan. Hij is de meest wijze leraar en profeet. Jacobus heeft van die wijsheid gesproken dat het een wijsheid is die van boven komt. De zachtmoedige wijsheid, zegt hij dan. En die is zuiver, vreedzaam, bescheiden, vol van barmhartigheid, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Wat kunnen wij mensen soms partijdig oordelen, veel te vroeg, veel te snel ergens een mening over hebben. Je hoort iets, je weet niet goed of het wel waar is, maar dat doet er niet toe. Direct zeg, heb je er een oordeel over? De wijsheid van boven, die is voorzichtig en bescheiden. Ja, die kan wel heel duidelijk zijn en heel krachtig en beslist, maar die is wel bescheiden. Je gaat niet af op het gehoor van één kant van mensen die met elkaar in onmin leven. Maar dan hoor je ook de tegenpartij. Hoor en wederhoor. Het beginsel der wijsheid, dat is de vreze des Heren. Daar spreekt Salomo ook van. Daar spreekt dit gedeelte van. Salomo had de Heren lief. Vreesde de Heere. En als je de Heere vreest, dan wil je naar hem luisteren. En als je dan verder denkt over zijn leven, ja, dan moet je zeggen dat hij een tijd lang, of misschien wel heel erg lang, veel minder goed heeft geluisterd naar de Heere. Of niet heeft geluisterd. Wat hebben we dat nodig, gemeente? Ook te blijven luisteren. De Heere had ons geschapen met een goed verstand. De Heere heeft ons geschapen zodanig dat we de Heere konden dienen. Maar we zijn geworden kinderen van Adam en Eva. Uit onszelf luisteren we eerder naar de boze dan naar de Heere. We hebben nodig de krachtige verlichting. De Heilige Geest in ons verstand. We hebben een nieuw hart nodig. Je kunt bij deze geschiedenis ook zeggen, mag je dat ook zo niet zien? Dat Salomo vraagt om een nieuw hart. Nu, dat mag zeker ook genoemd worden. Leer je kinderen daar maar om blijven bidden. Spreek over deze dingen op de jonge leeftijd al. Salomo vraagt de Heer om een luisterend hart. Hij krijgt ook antwoord. Hij begeerde wijsheid. En God heeft dat gegeven. Het was een goede begeerte. De Heer wilde dat zijn volk goed geregeerd zou worden. Die zaak nu was goed in de ogen des Heeren. En God zei dat tot Salomo in de droom, en dan lezen we, omdat hij niet begeerd had een lang leven op zichzelf. Niet begeerd had rijkdom of de overwinning op de vijanden. Maar omdat hij de goede keuze had gedaan. Die zaak was goed in de ogen des Heeren. O, zeker, we kunnen zeggen dat de Heer het al gaf. Dat hij dat nu wilde hebben. En tegelijkertijd, elk mens voelt dat toch aan, hoe belangrijk wijsheid is. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Weet je het dan altijd gelijk? Heb je dan op alle vragen een oplossing? Dat hoeft zo niet te zijn. Maar dat woord dat staat in de Heilige Schrift. Indien iemand wijsheid begeert, dat hij ze van God begeren. En weet u dat dan, wat er dan ook zo heerlijk bij staat? Die niet verwijt, die het u en jou niet verwijt, dat je zoveel wijsheid nodig hebt, dat je het zelf niet weet. Laat dat maar aan de Heere zien. Zeker bij Salomo was het een bijzonder gebeuren. Toen de Heere dat vroeg. Maar de Heere komt tot ons allen met zijn woord. Uw mond mag u open doen en begeer wat ik u geven zal. Het allerbeste wat er is. De vrezen van mijn naam. Het kennen van mij. Het zien op wie de Heere is. Het zien ook op wie je zelf bent en blijft. Het zien op wie de grote vredevorst, de Heer Jezus Christus is. Door wien wij tot God kunnen gaan. En op grond van wiens verdiensten we zalig kunnen worden. Op hem zien, naar hem horen. Hoe heeft de Heere, de Vader, dat zelf niet betuigd op aarde. Toen met de verheerlijking op de berg. Toen sprak God, deze is mijn geliefde, deze is mijn zoon, hoort hem. En wie de stem van de zoon des mensen gehoord zal hebben, die zal leven. Is dat een hoorbare stem? Dat is door het woord, door het evangelie. Dat kan ook in de kerk, maar dat kan ook thuis. Dat is niet met een hoorbare stem, maar in een luisterend hart het woord van het evangelie komend. Dan komen we niet anders dan een verloren zondaar, als een verloren zondaar, een schuldig mens die het niet verdiend heeft, tot hem in alle ootmoed. O Heere, als u naar recht zou doen, u zou moeten zeggen, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Maar nu hoor ik dat ik mag pleiten op uw goedertierenheid, op uw genade. Om kracht en wijsheid in dit leven. Ja, dus ook om praktische levenswijsheid. Jonge mensen, met wie je omgaat, wat je meemaakt op school, vaders, moeders thuis. Ook om praktische levenswijsheid mag je vragen tot bij de Heer. Vanuit de schrift ook denken. Je mag het ook aan andere mensen vragen, natuurlijk. Maar in de eerste plaats, vraag het aan de Heere. Wandel met hem en wil onderwezen zijn. Wil onderwezen zijn en worden door die grote, volmaakte profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. Salomo, hij heeft wijsheid ontvangen. Misschien heeft u het gezien in het vervolg van het hoofdstuk. De eerste rechtspraak van Salomo, hoe opzienbarend dat was. Die twee vrouwen die allebei een kind hadden. En waarvan de ene het kind was overleden. Wie zal zeggen van wie het was? Ze zeiden het allebei. En Salomo wist een bijzonder spreken te hanteren, waardoor het duidelijk werd. Salomo, op Gibeon had hij geofferd. Op Gibeon had hij ook zijn hart aan de Heere laten zien. En dan treffend, dan lees je in het laatste vers van dit hoofdstuk, dat hij opnieuw offert. En waar doet hij dat dan? Dat doet hij dan niet meer in Gibeon, maar in Jeruzalem. Daar offert Salomo de Heere dank. Dat is de plaats die vader David hem heeft aangewezen. De plaats waar ooit de dorsvloer van Arauna is geweest. Daar zal de tempel komen. Daar waar het offer gebracht is. Dat zal moeten plaatsvinden, want dat offer ziet heen naar de grote, het grote schuldoffer dat eens gebracht zal worden buiten Jeruzalem. Daar offert Salomo de Heere dank en hij bereidt zijn knechten een maaltijd. Daar in Jeruzalem zal de dienst van de Heere hersteld gaan worden. Jeruzalem, plaats van vrede. Jeruzalem, ook in het laatste Bijbelboek, teken de eeuwige vrede. Grond van het offer. Amen.